Moest juist even denken voor de dienst, kwam Paul even naar me toe met de vraag of dat ik dit microotje om mijn nek wil hangen. Ik dacht, als je van die grote sprekers hebt, dan zie je soms van 10 of meer van die micro's naar me toe. Ik heb er 30 jaar over gedaan om een klein microotje extra te krijgen. Het zegt wel iets, hè? Maar we willen dat graag doen als we daar anderen mee kunnen helpen om de boodschap duidelijker te verstaan. Zoals Jeroen al zei, eigenlijk een hele goede inleiding, ook op de preek eigenlijk, dat we op het eind van 2013 zitten. Oud nieuws, open deur, ik hoor je al denken. Slechts één klokslag en u gaat van het oud over het nieuw. We kunnen daar heel emotioneel over doen. Maar ik denk dat het soms wel goed is om een keertje terug te kijken, inderdaad. Hoe is het geweest in het afgelopen jaar? Alhoewel ik daar nu zelf, dat moet ik nu toegeven, daar niet heel zwaar over bezig ben en grote grafieken maak of zo. Maar toch is het wel een keer goed. Gewoon eerlijk naar binnen te kijken, naar de Heer te kijken en zeggen, Heer, hoe was dit jaar? Wat vindt u ervan? Want ja, we kunnen natuurlijk wel van onszelf iets vinden, of anderen kunnen iets van ons vinden. Maar in de eerste plaats is het toch wel belangrijk om te weten, hoe kijkt de Heer naar ons? En ik moet zeggen dat ik altijd wel een beetje de neiging heb om niet te snel tevreden te zijn. Dus ik weet dat, ik moet daar een beetje rekening mee houden. Misschien zijn er nog mensen. Maar toch is het wel goed om een keer stil te staan. Waar ben ik mee bezig? Hoe ben ik ermee bezig? Wat wil ik ook in het nieuwe jaar beter doen? Ik las juist dit weekend nog een artikeltje van Dirk Lemmens. Ik denk voor de meesten wel een bekend iemand. Een pastoraal medewerker van het CPC, die nu in Nederland woont. En die kreeg een brief van een vriend en collega om wat raad. Want eigenlijk was deze man ten einde raad. Ik ga een klein stukje daarover lezen en ik hoop niet dat dat uw leven in dezelfde lijn omschreven hoeft te worden. Maar misschien zitten er ook elementen dat u zegt, ja, dat herken ik toch ook wel. Dus die collega die schreef naar Dirk Lemmens, ik ben moe, ik ben ontgoocheld, ik ben ontmoedigd, ik zie het niet meer zitten. Mijn vriend vertelde mij, zegt Dirk, hoe hij met grote idealen en verwachtingen aan het gemeentewerk begonnen was. Daar bleef echter niets van over. In de gemeente stootte hij voortdurend op tegenstand en kreeg hij het gevoel dat hij alles alleen moest doen. Zijn vrouw was langzaam maar zeker het vele werk in de bediening als een vijand, een concurrent gaan beschouwen. Ze groeiden als echtpaar steeds verder uit elkaar. Zij ging zich steeds meer richten op het opvoeden van de kinderen en hij stortte zich volkomen in het gemeentewerk. Hij was de wanhoop nabij. Hij zei, mijn relatie met God is ondermijnd. De relatie met mijn vrouw is ondermijnd. Ik heb geen relatie met mijn kinderen. En in de gemeente kan ik niet langer zo functioneren. Wat moet ik doen? Als je zo'n telefoontje krijgt, een serieuze boterham. Nu, ik ga in deze preek niet allemaal zeggen wat Dirk aangeraden heeft. Hij had een groep van 6 of 7 punten. Ik zal slechts 1 puntje daarvan aanhalen, maar dat komt straks wel. Als het mag, dan ga ik deze statief een klein... Nee, dat kan niet, hè, verzetten. Want het is juist die schaduw valt zo voor een groot deel op mijn blad. Ik zal mijn blad misschien wat moeten opschuiven. Ja, dat is al beter zo. Eén ding kan ik wel zeggen, om vanuit zo'n situatie die ik juist omschrijf, tot een overwinnend leven, tot een stuk evenwicht, tot een gezonde balans te komen, is er wel serieus wat snoeiwerk en toewijding nodig. Dat gaat niet vanzelf. En daarom is het ook goed om regelmatig een keertje stil te staan. Hoe ben ik bezig? Want voor mensen kan het natuurlijk wel fantastisch zijn, maar hoe kijkt de Heer daarnaar? Hoe ervaren we het misschien ook zelf? Want we kunnen ook een stukje show opvoeren. Dat kan. We mensen zijn in staat om dat te doen. Maar eerlijk naar binnen kijken. Welke plaats heeft de Heer in alles waar ik mee bezig ben? Er zijn zoveel dingen die aandacht vragen. Verwachtingen ook van anderen die een zekere druk op je kunnen leggen. De vraag is, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Nu, één ding kan ik ook wel zeggen. Dat is dat datgene wat in het nieuwe jaar straks het meest aandacht gaat krijgen, ook datgene is dat het meest zal groeien. Maar dat geldt zowel voor het positieve als voor het negatieve. Het is goed om dat te beseffen. Datgene wat u in het komende jaar het meest aandacht gaat geven, zal ook het meest groeien. Noem maar wat, is dit roddelen? Dan zul je daar heel sterk in worden. Dat gaat groeien. Of zegt u nee, ik wil in het positieve groeien, in mijn relatie met de Heer. Als u daar extra aandacht aan gaat geven, gaat u daar ook in groeien. Dan gaat u daar in groeien. We hebben allemaal een bepaald traject af te leggen. Zeg, in de Bijbel komt het naar voren als een wedloop van ons leven. En er zijn veel dingen in waar we niet zoveel invloed op hebben, maar sommige dingen hebben we wel degelijk invloed op. Onder andere aan datgene wat we aandacht geven. Ook Jezus had een bepaald traject af te leggen toen hij als mens hier op aarde kwam en zo'n goede 30 jaar geleefd heeft. Hij had ook een wedloop van zijn leven. En ik wil eigenlijk aan de hand daarvan eigenlijk maar een paar eenvoudige lessen trekken vanuit die wedloop die Jezus aflegde, om daar lessen uit te trekken waar wij ook vandaag iets mee kunnen doen, denk ik. Dat zijn niet zo indrukwekkende dingen. In de eerste plaats, om u akkoord te verklaren met Gods plan. Misschien een beetje vreemde gedachte, maar ik ga het een beetje uitleggen. Ik ga een klein stukje lezen, Hebreeën 10, vers 5 tot 10. Hebreeën 10, vers 5 tot 10. Ik geef u even de gelegenheid om het op te zoeken. Ik heb het zelf al uitgeprint, dus dat is voor mij gemakkelijk. Hebreeën 10, vers 5 tot 10. Daarom zegt hij, nee, ik lees zelf trouwens de NBG-vertaling, maar u zult bemerken ook in een wat andere vertaling dat het inhoudelijk toch op hetzelfde neerkomt. Daarom zegt hij met een hoofdletter bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid. In brandoffers en zondoffers hebt gij geen welbehagen gehad. En toen zei ik, zie, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven, om uw wil, o God, te doen. In de aanhef zegt hij, slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondoffers hebt gij niet gewild, nog daarin een welbehagen gehad, hoewel zij naar de wet gebracht werden. Doch daarna heeft hij gezegd, zie, hier ben ik, om uw wil te doen. Hij heft het eerste op, om het tweede te laten gelden. En krachtens die wil zijn wij, eens en voor altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Tot zover. God had geen behagen, zou zeggen, meer in die slachtoffers die gebracht werden, zelfs al werden ze volgens de richtlijnen van God gebracht. Maar hij heeft Jezus een lichaam bereid. Het woord lichaam wordt hier twee keer gebruikt. En natuurlijk denken we dan in de eerste plaats aan kerst. Kerst waarin God mens werd. De Zoon van God die een lichaam aannam. Die bereid was en akkoord was met het plan van de Vader om een lichaam aan te nemen. We kennen natuurlijk dit verhaal al zo goed dat het niet altijd tot ons doordringt, maar als je daar eens over nadenkt, wat het een vernedering eigenlijk was voor Jezus, om alle eer en glorie en macht als het ware tijdelijk af te leggen en gewoon een klein babytje te worden in een kribbe. In zeer armoedige omstandigheden. Dat was een enorme vernedering voor de Heer. Maar hij heeft gezegd, Heer, ik ben bereid. Zie, hier ben ik om uw wil te doen. De wil van de Vader, dat was zijn drijfveer. De betekenis van kerst. God, de Zoon van God, die niet krampachtig vasthield aan zijn godheid, maar die volgens de Hebreeënbrief bereid was om tijdelijk een positie in te nemen die lager was dan de engelen. En we weten, het bleef niet bij zijn geboorte. Uiteindelijk eindigde zijn leven aan een kruis. Dat wist hij ook op voorhand. We lezen in andere gedeelten dat zelfs voor de schepping van de wereld, dat dit plan in de hemel tussen de Vader en de Zoon al voorbereid was. En dat de Zoon zei, hier ben ik. Hier ben ik om uw wil te doen. Dat is overgave. Dat is je akkoord verklaren met de wil van de Vader. De vraag is ook voor ons, hebt u zich en ik mij akkoord verklaard? Hebben we dat alles ooit in woorden naar de Heer toegezegd? Heer, ik ben akkoord met uw wil. Het plan, de wetloop van ons leven, zoals u die hebt voorbereid, waarin wij mogen wandelen. Heer, ik ben akkoord met alles wat het met zich meebrengt. Natuurlijk, je kunt dat gemakkelijk zeggen, maar als je er goed over nadenkt en gewoon ook even denkt aan de situatie waarin u nu leeft, zeker als alles niet zo van een leien dakje gaat, kunt u dat zeggen met een eerlijk gemoed. Jezus zei, zie hier ben ik, om uw wil te doen. Vernedering en het kruis uiteindelijk, met alles daartussen. Heer, ik ben bereid. Ik ben akkoord met de manier waarop u mijn leven leidt, tot hiertoe. En zoals het vandaag is, ik ben akkoord. Nu, er zijn heel wat dingen in ons leven waar we geen of weinig vat op hebben. Denk bijvoorbeeld aan uw geboorte. In welk gezin u geboren bent. Arm, rijk, een deftig gezin, crimineel gezin. Daar hebben we weinig vat op. Godsdienstig gezin, dat u vanaf het begin van jongs af aan eigenlijk al met de Heer bent opgegroeid. Enorm voorrecht of atheïstisch. Daar heb je weinig vat op. Hè? Hoe je eruit zag toen je geboren werd. Heel knap, misschien minder knap. Dat je een jongen was of een meisje. Of dat u vanaf uw geboorte een goed stel hersens hebt meegekregen, die natuurlijk nog wel ontwikkeld moesten worden, maar potentieel hebt u het al bij de geboorte meegekregen, of eerder een gewoon doorsnee. Dat zijn allemaal zaken waar je geen vat op hebt. Hoe is uw leven vanaf dat u geboren was, met alles erop en eraan? Ja, heel verschillend, maar toch, u hebt ook een bepaald set van kwaliteiten meegekregen en uw leven is gegaan zoals het gegaan is tot nu toe. Met alle ups en downs. Ik zeg niet dat alles wat gebeurd is naar Gods wil is geweest. Dat zeg ik niet. Maar dat u wel op een punt kunt komen dat u zegt, oké, Heer, ik ben akkoord zoals u me geleid hebt. Zelfs in die moeilijke periode, waar dingen gebeurden die absoluut niet konden, niet naar uw wil waren. Ik ben akkoord en blij en dankbaar dat u mij daar vastgehouden hebt. Dat u mij er doorheen geholpen hebt. En dat ik mag vandaag staan waar ik sta. Dank u, Heer. En ook wat me te wachten staat. Heer, ik leg het in uw hand. Ik ben akkoord. Overgave. Dat was Jezus. En dat is ook wat de Heer van ons vraagt. De Heer heeft een bepaalde weg voor ons uitgestippeld. Die bepalen we niet zelf. We denken dat wel. En we hebben daar natuurlijk wel invloed op. Maar uiteindelijk heeft de Heer een bepaalde weg, een wetloop van ons leven uitgestippeld. En wij mogen daarin wandelen. Natuurlijk dan is het wel belangrijk om afgestemd te zijn op de Heer. Want er zijn natuurlijk momenten waar we heel gemakkelijk zouden kunnen afwijken. Als er bijvoorbeeld wat problemen komen, het is dus één ding om de wedloop met de Heer te beginnen, maar het is iets anders om die te voleindigen tot het einde toe. Jezus kon op het eind van zijn leven zeggen, ik heb het werk volbracht dat u mij te doen gegeven hebt. Ik heb het voleindigd. Dat zijn bepaalde keuzes geweest die Jezus ook moest maken, maar hij heeft de weg met de Heer gedaan, in afstemming op de Heer. Velen beginnen aan de weg met de Heer, maar vanaf dat er moeilijkheden komen, serieuze moeilijkheden komen, dan laten ze het afweten. Helaas, dat is vaak zo. We moeten onder ogen durven zien. En we moeten onszelf de vraag stellen, waar sta ik? Ben ik nog op de weg met de Heer? Hebt u God ooit gedankt voor zijn leiding, ook voor de mindere periodes in uw leven, en u akkoord verklaart met de weg zoals hij die heeft uitgestippeld? Hebreeën 12, waarover die wedloop gesproken wordt. Een wedloop is niet iets van een klein sprintje op de 100 meter. Een wedloop is meer een marathon van zoveel kilometer, wat een stuk uithoudingsvermogen vraagt en doorzettingsvermogen, volharding. Met alle hindernissen en tegenslagen die u op uw wedloop tegenmaakt. En zegt van, in de kracht van de Heer wil ik doorgaan met hem. Ook in tijden van nood, wanneer het niet vanzelfsprekend is, wil ik in de kracht van de Heer met hem doorgaan. Laat het duidelijk zijn, zonder Jezus houden ook wij dat niet vol. Dat is onmogelijk. Ook als u wat ouder begint te worden, en u krijgt al zo wat meer te maken met allerlei ouderdomskwaaltjes, misschien ook een stuk eenzaamheid, omdat bepaalde geliefden van u ook aan het wegvallen zijn. Het is niet zo simpel altijd om dan te blijven doorgaan. Maar hebt u zich ook in die situatie akkoord verklaard? En zegt, oké, Heer, ik bemerk het, ik krijg allerlei beperkingen. Ik hoor niet meer zo goed, ik zie niet meer zo goed, sneller wat ziek. Sommigen hebben al een stukje eenzaamheid, maar echt serieus mee te maken. Maar Heer, ik ga akkoord met uw weg. Ik weet dat uw weg de beste is. Een andere keuze zou kunnen zijn dat u blijft steken in een stuk klagen en jezelf beklagen. Och, mij arme, ik moet toch wel het een en het ander meemaken. Dat is ook een keuze. Daar hebt u invloed op. Of verklaart u zich akkoord met de Heer? Misschien denkt u van uzelf, ja, maar wie ben ik en wat kan ik nou betekenen? En het wordt steeds minder. Ik ben al oud en ik ben maar eenvoudig. En vergeet niet, zolang de Heer u niet wegneemt, heeft de Heer een taak voor u. Dat is gewoon zo. En misschien vraagt hij van u niet een heel opvallende taak, misschien eerder onopvallend, bijvoorbeeld om te gaan bidden voor anderen. Bent u dan akkoord om deze nederige, maar zo belangrijke taak op u te nemen en serieus te nemen? Wij zijn vaak geneigd om alleen op het zichtbare te kijken, hè? Maar de Heer is daarin anders. De Bijbel leert ons dat God ziet naar wat wij in het verborgene zijn en doen. Zo kijkt de Heer naar ons. En of we nu in het verborgene een aalmoes geven of bidden en vasten, onze hemelse Vader ziet het en zal het ons vergelden, volgens Matthäus 6. Wilt u in navolging van Jezus akkoord zijn, akkoord verklaren met Gods plan met uw leven en de wedloop van uw leven ook in 2014 verder voortzetten? Denk daar gewoon even over na. Ik wil gewoon eventjes stil zijn, sluit uw ogen en denk erover na. Hoe is uw leven? Bent u akkoord? Zijn daar problemen? Kunt u zeggen, Heer, ik geef het allemaal in uw hand. Laten we een moment stil zijn. Oké. We gaan verder. Dat was eigenlijk het eerste punt. U akkoord verklaren met Gods wil voor uw leven. Zoals u dat ook vandaag ervaart. Een tweede punt is, maak prioriteit voor stille tijd. Ik weet het. Niks nieuws. U hebt het al zo vaak gehoord. Ik ook. Maar daarom is het nog niet gemakkelijker om het ook te doen. Om het ook in praktijk te brengen. Het is toch altijd weer een strijd. Er zijn soms zoveel dingen die onze aandacht vragen, dat dit al heel snel een beetje in de knel komt. Tijd met God, stille tijd, een persoonlijke tijd met God waarin we naar hem luisteren door zijn woord te lezen, maar waar we ook dingen kunnen zeggen die we niet kunnen zeggen in het bijzijn van anderen. Het is een tijd, stille tijd is een tijd waarin we veiligheid en geborgenheid bij hem zoeken. Maar ook in alle vrijmoedigheid, onze moeite, onze onzekerheid, soms onze opstandigheid, heb ik ook wel eens last van, dat we het allemaal aan zijn voeten leggen. Soms een stuk worsteling meemaken. Maar belangrijk is dit, dat we dit doen. Tijd nemen om al deze dingen bij de Heer brengen. Ook Jezus kende zijn worsteling. Met name vlak voor zijn gevangenneming, als hij in de hof van het Getsemane is en daar die worsteling heeft met de Vader. Ik denk, als mens was dit de moeilijkste periode, momenten in zijn leven. En we gaan daar iets over lezen in Matteüs 26, vers 36 tot 46. Allemaal zesjes, hè? Matteüs 26, vers 36 tot 46. Dus Jezus had zich al lang voor de grondlegging der wereld akkoord verklaard met Gods wil. Hij heeft zich opnieuw akkoord verklaard bij zijn geboorte om mens te worden, een lichaam aan te nemen, dat later gebruikt zou worden, dat lichaam, om onze zonden op zich te nemen en aan het kruis te hangen. Maar toen het moment aangebroken was, dat hij vlak voor dat hele gebeuren stond, heeft hij toch nog een enorme worsteling meegemaakt. Ik denk dat het is ook zo in ons leven. Wij kunnen op een bepaald moment echt met overtuiging zeggen, Heer, hier ben ik. Maar dat wil nog niet zeggen dat we dat altijd kunnen volhouden. En daarom is het goed om ze nu en dan daarbij stil te staan en ons opnieuw toe te wijden aan de Heer. Jezus deed het op deze manier, Matteüs 26. Toen ging Jezus met hen naar een plaats genaamd het Getsemane. En hij zei tot zijn discipelen, zet u hier neer, terwijl ik heen ga om daar te bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus mee en hij hing en begon bedroefd en beangst te worden. Toen zei hij tot hen, mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe. Blijft hier en waakt met mij. En hij ging een weinig verder en hij wierp zich met zijn aangezicht op de aarde en bad, zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Weer opnieuw zo die kenmerkende overgave van de Heer. Zelfs het moeilijkste moment. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En ik kwam bij zijn discipelen en vond hen slapende. En hij zei tot Petrus, waart gij lieden zo weinig bij machte 1 uur met mij te waken? Waakt en bid dat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom, ten tweede male ging hij heen en bad zeggende, mijn vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En toen hij terugkwam, vond hij hen slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hij liet hen daar en ging wederom heen en hij bad ten derde male, opnieuw dezelfde woorden sprekende. Toen kwam hij bij zijn discipelen en hij zei tot hen, slaap nu maar en rust. Zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van zondaren. Staat op, laten we gaan, zie die mij overlevert is nabij. En we weten hoe kort daarop Judas kwam met heel die groep soldaten om hem gevangen te nemen. Wat hier beschreven wordt, is een van de moeilijkste momenten van Jezus' aards bestaan geweest. In Lucas 22 staat zelfs dat hij dodelijk beangst werd en bad des te vuriger, en dat zijn zweet als bloeddruppels werd die op aarde vielen. Dan moet het wel heel erg geweest zijn. En toch was dat ook de plaats waar hij opnieuw tot volle overgave kwam. Het was een plaats waar hij zich regelmatig terugtrok. Zeker naarmate de problemen groter werden, besteedde hij meer tijd met de Vader. Die laatste week, voordat hij gevangen genomen werd, was hij dagelijks daar te vinden, aan de voet van de Olijfberg, de boomgaard die daar was. Het Gethsemane. Een oliepers, zoals het betekent. En zo heeft hij zich ook zichzelf als in een pers gevoeld. Hij wilde Gods wil doen, maar als mens zag hij er als een berg tegenop. En dat was een worsteling. Zo kunnen wij dat ook wel eens meemaken met bepaalde zaken. En toch was daar de plaats waar hij opnieuw tot overgave kwam. Hij zegt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En als we zien hoe hij dan uit die situatie opstaat en tegen zijn discipelen zegt van kom, laten we gaan. Hij wist wat hem te wachten stond, maar hij is toch, je zou kunnen zeggen, een compleet ander mens dan hoe hij daarin kwam, in die boomgaard. De vraag is ook voor ons, hebben wij zo'n plaats, zo'n plekje misschien in huis, waar we op regelmatige basis de Heer ontmoeten? Want anders houden wij het gewoon niet vol om de Heer te volgen. Om akkoord te blijven met Gods plan. Dat houden we niet vol als wij niet deze tijd met de Heer dagelijks nemen. Dat wil niet zeggen dat alles dan van een leien dakje gaat, want ook Jezus zelf had nog een hele zware strijd te voeren. Maar het was wel de plaats waar hij opnieuw die keuze bevestigde. Mijn Vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dat ik die drinke, uw wil geschieden. Het was ook daar dat een engel uit de hemel hem verscheen, zoals we in Lucas lezen, om hem kracht te geven. Het was daar. Het was daar dat hij opnieuw tot volledige overgave kwam aan de Vader. En hij kon weer verder. Als kort daarop die groep met Judas komt, hij was er klaar voor. Eigenlijk dus, als je het goed leest, dan lijkt het wel of dat Jezus de leiding hebt in dat hele proces. Hij gaat hen tegemoet, hij vlucht niet, hij gaat hen tegemoet. Hij zegt, wie zoek je, wat doe je, we zoeken je. Hij zegt, ik ben het, hier, neem hem maar. En hij weet in een bepaald verhaal dat ze een keertje nog heel die groep soldaten even achterover vallen. Zoiets van, nu denken jullie met heel die groep ten opzichte van mij alleen, dat alles zo'n beetje uit mijn handen aan glippen is, maar dat is niet waar. Ik heb nog steeds alle macht, ik hoef maar een knip te geven en een legioen van engelen zou tot mijn beschikking zijn. Maar de wil, om de wil van de Vader te doen, is groter. En hij is een stuk rust. En hij geeft leiding. En hij spoort hen nog aan. Hier bent om mij te pakken, pak me dan, hier ben ik. Maar zegt hij, laat dan die anderen gaan, laat mijn discipelen gaan. Daar denkt hij nog aan. In plaats van alleen met zichzelf bezig te zijn. Dat laat iets zien van wat daar in het Gethsemane gebeurd is, heeft hem veranderd, heeft hem vernieuwd, heeft hem opnieuw moed en kracht gegeven. En ik denk dat wij daar veel van kunnen leren. Zelfs als hij later gekruisigd wordt, zoals ik ergens las deze week of was het vorige week, het waren niet de spijkers die zijn lichaam op het kruis hielden, maar zijn wil, om de wil van de Vader te doen. Die was het. Niet de spijkers, maar wel de wil om zich volledig te onderwerpen aan de wil van zijn Vader. Die hielden zijn lichaam op het kruis. Dat is wat gebed uitwerkt. Kracht ontvangen en rust om de weg te gaan die de Vader van ons vraagt. Stille tijd, gebed en zaken die zo gemakkelijk, zoals ik al zei, in de knel komen. Zoveel dingen die aandacht vragen. Onze kinderen, je familie, je werk, of als je nog studeert, je studies, je vrienden, je administratie, je rekeningen betalen op tijd, ontspanning, de gemeente, noem maar op. Soms zijn er ook serieuze zorgen over kinderen of financiële zorgen. Of zorgen rond het huwelijk, je huwelijk. En als we niet opletten, dreigen al deze zaken onze tijd met de Heer weg te duwen. Ik zie daar ook echt iets in van de duivel die niet wil dat wij tijd met de Vader hebben. En die probeert zoveel dingen op je weg te brengen dat stille tijd in een stil hoekje verdwijnt. Moeten we voor opletten. Als wij werkelijk te midden van alles wat we meemaken toch overeind willen blijven, is het belangrijk om prioriteit te geven aan stille tijd, aan gebed. Elke dag in alle rust even bij de Heer zijn. Alles bij hem brengen, zijn leiding vragen, kracht, wijsheid, om juiste beslissingen te nemen, enzovoort. Doen we dat niet, ja, dan staat u er alleen voor, met alle mogelijkheden van fouten die we maken. De beste remedie tegen zorgen is ook aanbidding. Jeroen heeft het eigenlijk in het begin ook al gezegd, aanbidding. Het helpt mij om mijn hart kalm te maken, om rust te krijgen, om moed te krijgen, om dingen te doen die ik anders niet kan doen. Het zijn ook de momenten waarin de Heer ons iets kan duidelijk maken en kan bijsturen, wanneer we het woord lezen. Ons frisse nieuwe ideeën geven, om ons geestelijk gewoon sterker te maken. Laten we die momenten koesteren en er gebruik van maken, om weer verfrist te worden. Ik wil eigenlijk afsluiten met een klein stukje te lezen uit een boek, wat ik, het is niet van mezelf, ik mocht het lezen. Het wonder van het kruis, van Wilkin van de Kamp. Wilkin, gemeentestichter, evangelist, iemand die vaak op bepaalde samenkomsten mag spreken, die kreeg op een bepaald moment een brief over een man die tijdens zijn een van die samenkomsten tot geloof was gekomen. Het gaat over een Frans, het is niet onze Frans, laat ik u geruststellen. Maar hij heet ook Frans. En ik ga daar een klein stukje over lezen. Dus iemand die tot geloof gekomen was in een van die samenkomsten. En een van zijn vrienden, van die Frans, die schrijft deze brief naar Wilkin. Hij schrijft, kort geleden namen we een vriend van ons, Frans, mee naar een samenkomst. Waar u sprak over de passie voor Jezus en de liefde van Jezus. Frans heeft een rotjeugd gehad. Misbruikt. Opgenomen, pleeggezinnen, tehuizen. Hij vertoonde ADHD-gedrag en ging al vroeg op zichzelf wonen. Geen opleiding en door gebrek aan discipline werd hij verstoken van een baantje. Hij ging veel drugs gebruiken, alcohol. Iedereen werd gek van hem. Een relatie, dat ging niet. Geen afspraak kon hij nakomen en hij was altijd 300% aanwezig. Contact met Frans was een zeer intense hobby. Hij was een dief en leefde vooral 's nachts. Hij bezat niets, had veel schulden door drugs. Hij liep met een wapen op zak. Hij haatte zijn vader en wilde hem vermoorden. Vanaf jonge leeftijd, een jaar of 10... kwam hij veel bij ons over de vloer. Dat is degene die brief geschreven heeft. En naar Wilken. Frans, en dat vind ik toch wel speciaal. Als je als christen gezin zo iemand toch welkom in je huis laat zijn. Frans vond het heerlijk om bij ons te zijn. Ook later bleef hij dat contact, vooral met Wilmer, mijn oudste broer, houden. September vorig jaar hebben we hem meegenomen naar een genezingscampagne van Jan Zijlstra. En daar gaf hij zijn hart aan Jezus. Hij vond het heerlijk, maar al gauw viel hij terug in zijn verslavingen. Hij woonde alleen en had geen echte vrienden, maar wel veel verkeerde. En het contact bleef met deze familie. In januari namen we Frans naar die bewuste samenkomst. De boodschap over de passie voor en van Jezus raakte hem diep aan. Dat werden voor Frans tranen met tuiten. God raakte zijn hart aan. Vanaf die dag ging het razendsnel. Door toeval, tussen aanhalingstekens, kwam hij in contact met een meisje uit zijn flat die lid is van de Pinkstergemeente in Hengelo. Zij begon hem samen met vrienden en vriendinnen te stimuleren om, wat? Bijbel te lezen, bidden, overgave, heilig leven, zonden opruimen enzovoort. En de verandering die werd totaal. Vergeving vragen aan mensen, dat begon hij te doen. Zelf mensen vergeven die hem hadden geschonden. Fietsen terugbezorgen. Totaal breken met drugs, nicotine en alcohol. Geen skinhead meer. Hij had zowaar een baan. Schulden werden afgelost. Getuigen onder jongeren. En bij ons in de gebedsgroep. Zo'n klein woordje, een klein zinnetje. Dan denk ik, dit is geen onbelangrijke factor geweest in het leven van Frans. Er was daar een gebedsgroep waar hij zeker zal genoemd worden. Maar hij getuide dus ook in die gebedsgroep. Zijn tweede vader, zijn hemelse vader, ging hij papa noemen. Zijn Bijbel die las die stuk, de tv ging de deur uit en hij werd rustig en wijs. En hij vertelde familie, vrienden en kennissen over de liefde van Jezus. Maar dan plotseling komt hij te sterven. Heel onverwacht. Ik kan een klein stukje dan overslaan. En dan staat er dat de briefinzender zegt van, we hebben na zijn overlijden een advertentie geplaatst. Prijs de Heer, Frans K. is thuis. Enkele weken geleden veroverde Jezus zijn hart. Het gevolg was een overweldigende passie voor zijn verlosser en vader. Iedereen moet het horen. Nu is zijn grootste wens in vervulling gegaan. Op 8 april mocht hij voor het eerst zijn vader zien. Namens al je broers en zussen in Christus verbonden. Maar daar stopt het verhaal nog niet. Deze advertentie kwam in een landelijk en regionaal dagblad met de datum van de begrafenis en het adres van de samenkomst erbij. Door de dood heen, nieuw leven. De gevolgen? Veel reacties op de advertentie bij de redacties van de kranten. Een journalist was op de begrafenis en schreef een artikel. Journalisten interviewden bewoners van de flat van Frans in Hengelo. Er werd een gezamenlijke dienst van de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Pinkstergemeente gehouden, stel je voor. Een uitpuilende kerkzaal met een samenkomst bomvol evangelie en getuigenissen. Iemand kwam tijdens die dienst tot geloof en ging die morgen voor het eerst bidden. Veel jonge mensen wilden verder praten. Veel mensen werden door God aangeraakt. Kortom, het sterven van Frans is als zaad in vruchtbare aarde gebleken. Gevolg, bekering en eenheid, oproepen tot heilig leven en je leven overgeven aan God. Prijs de Heer. Dat is wat kan gebeuren als we gebed serieus gaan nemen. En bereid zijn om de weg met de Heer, de wedloop van ons leven, serieus te gaan. Amen.